Vanavond gaat het over het boek Nehemia. We willen ons houden aan het schemaatje. In dat schema stond voor vanavond model van een opwekking. En dat stond bij hoofdstuk 12. Dus we zijn ook toegekomen aan Nehemia 12. Ik ga daar een klein stukje van voorlezen. Nehemia 12. Dit zijn de priesters en de levieten die met Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jozua waren opgetrokken. En dan komen al die namen van priesters. Vers 7 zegt, dat waren de hoofden van de priesters en hun broeders in de dagen van Jeshua of Jozua. Dat gaat verder naar de levieten. Vers 22. De levieten werden in de dagen van Eliasib, Jojada en Johanan en Jadua ingeschreven als familiehoofden en de priesters tijdens het koningschap van Darius de Pers. Dat is de duiding, dat is de tijdsaanduiding. Nebukadnezar was geweest, zijn opvolger, en weer een opvolger. En toen kwamen de Meden en de Perzen. En Darius was dus een van die koningen die van dat Medisch-Persische Rijk toestemming gaven. Iran gaf toestemming, ik zeg het nu hedendaags, om in Jeruzalem een tempel te bouwen en om de stad Jeruzalem te herbouwen. Uniek. Zou ook vandaag onmogelijk zijn, even vanuit Iran gedacht. Maar dat was toen ook zo, want ook in die tijd bestond daar een Jodenhater in Iran. In die Haman, de Jodenhater van die koning. Dus dat dit bestond, is uniek. En dan gaat vers 23 verder met de nakomelingen van Levi. De familiehoofden waren in het boek van de kronieken ingeschreven tot de dagen van Johanan, de zoon van Eliasib. En dan worden die hoofden van de levieten genoemd. Aan het eind van vers 24... die waren dienst voor dienst tegenover hen om te prijzen en te loven volgens het gebod van David, de man Gods. En Matanja en Bakbukja en Obadja, Mesullam, Talmon, Akub waren bewakers, poortwachters, die de wacht hielden bij de voorraadkamers van de poorten. En zo gaat het verder. Dan komt een tweede stuk in ons hoofdstuk en dat is die inwijding van de muur. Dat is vers 27. Bij de inwijding van de muur van Jeruzalem zochten zij de levieten uit al hun woonplaatsen om hen naar Jeruzalem te brengen, om met blijdschap de inwijding te verrichten met dankzegging en met gezang, met cymbalen, luiten en harpen. 30. De priesters en de levieten reinigden zich, vervolgens reinigden zij het volk, de poorten en de muur. En toen liet ik, dus Nehemia, de vorsten van Juda de muur opgaan. Ik stelde twee grote dankkoren en processies op. En de ene ging naar rechts over de muur en de andere gaat naar links over de muur. Zegt vers 38, het tweede dankkoor ging in tegenovergestelde richting met mij erachter, met de helft van het volk over de muur. Vers 40, daarna stelden die twee dankkoren zich op in het huis van God, ook ik en de helft van de machthebbers met mij, en de priesters Eliakim, Maaseia, Minjamin, Michaia, Eluene, Eenai, Zacharia en Hanania met trompetten. Prachtige namen. 43. Zij brachten op die dag grote offers en waren verblijd, want God had hen in grote mate verblijd. En ook de vrouwen en de kinderen waren verblijd, zodat de blijdschap van Jeruzalem van ver gehoord werd. En er worden ook op dat moment mannen aangesteld, zegt vers 44, over de kamers, voor de voorraden, voor de hefoffers, voor de eerstelingen, voor de tienden, om daarin de door de wet voorgeschreven delen van de opbrengst van de velden, om de steden te verzamelen voor de priesters en de levieten. Want er was blijdschap in Juda over de priesters en de levieten die daar in dienst stonden. Hun taak ten behoeve van hun God en hun taak bij de reiniging vervulden zij. Evenals de zangers en de poortwachters overeenkomstig het gebod van David en Salomo zijn zoon. In de dagen van David en Asaf, van oudsher, waren er namelijk hoofden van de zangers en voor het loflied en de lofzangen voor God. Daarom gaf heel Israël in de dagen van Zerubabel en in de dagen van Nehemia de delen, zeg maar de tienden, de delen voor de zangers en de poortwachters, elke dag het voor die dag benodigde. En ze heiligden wat voor de levieten was, en de levieten heiligden wat voor de nakomelingen van Aaron was. Nou, we hebben dat, toen we daar overnachten, vooraf een titel gegeven, een model van een opwekking. Zo zou het eigenlijk moeten. Jeruzalem was in puin, de tempel was verwoest, ballingschap kwam, 70 jaar heeft die ballingschap geduurd. Ze zijn in het Babelse land, we zouden dus Irak noemen, dit Irak noemen vandaag, daar zijn ze in ballingschap geweest. De tijd van Ezechiël in een vluchtelingenkamp met een hele groep. Daniël aan het hof in Babel, in Irak. U weet het. En nu is er een moment gekomen dat ze terug mochten. Nehemia, Esra, en nu noem ik nog een paar tijdgenoten. Haggai, de profeet, ook een Bijbelboek. Zacharia, de profeet, ook een Bijbelboek. Deze bijzondere tijd wordt gekenmerkt door een opening, een soort way out, als nooit eerder bedacht voor het volk Israël. Let op, de 10 stammen zijn nooit teruggekomen tot op heden. Die 10 stammen waren ook eerder in ballingschap gegaan, alleen niet naar Babel, maar naar Mosul, Nineveh. Mosul heet dat vandaag, nu helemaal verwoest. Maar goed, dat was Nineveh vroeger. En daar zijn ze geweest. En van daaruit zijn ze waarschijnlijk gedistribueerd over, ik weet niet wat voor landen en contreien. Ze zijn nog steeds zoek. Er komt een moment dat ook die 10 stammen terugkomen, maar dat is nog niet gebeurd. 2 stammen mochten dus terug, maar ook van die 2 stammen ging maar een klein deel terug naar Jeruzalem. 42.000 al met al. En dat was echt ongeveer 10%. Dat is een heel klein clubje relatief gezien. En die 2%, die 10% mochten dus beginnen, en dat is gebeurd. Esra beschrijft de herbouw van de tempel en de offerdienst in die tempel. En Nehemia beschrijft de herbouw van de stad en van de muur rondom de stad. En de vraag is, wat zouden wij daar vandaag van moeten leren? Natuurlijk vraag je je dat zelf ook af als je daar probeert iets van te zeggen. Maar ik ga mijn best doen om mijn gedachten die de Heer me, denk ik, gegeven heeft, met jullie te delen. En ik wil het niet zo graag over mezelf hebben en over mijn gedachten, maar ik wil proberen om dit zo duidelijk mogelijk in ons hart te leggen. En nu begin ik met een heel oud voorbeeld. En dat is de tabernakel. Er is al vaker sprake van de tabernakel geweest, ook in toespraken. Ik heb zelf een model van de tabernakel, bestaat nog steeds. Er zijn ook wat opnames van. Een hele tijd is er niets mee gebeurd. Het was meer zondagsschoolwerk en voor kinderen en voor een jeugdgroep of zo. Maar dat is een misvatting. De studie van de tabernakel, lieve broeders en zusters, is voor gelovigen en misschien wel een van de diepste bedoelingen van Jahwe, van de Heere. En die diepe, bijzondere bedoelingen van Jahwe komen naar buiten. Nu probeer ik het te schetsen. Die tabernakel, daar heb ik misschien wel een plaatje van. Ik had een dia kunnen meenemen. Ik heb de dia's in mijn of een stikje in mijn tas, dus het had gekund. Maar misschien komt dat nog even later. Hoe ook, rondom de tabernakel waren 60 pilaartjes, 60 van acacia hout gemaakte pilaartjes met een zilveren bovenkant. En die stonden op een koperen onderkant, een koperen voet. En die stonden daar met een zilveren stang verbonden met de volgende en weer de volgende en weer de volgende. En hielden samen het witte doek op, een omheining. Die 60 pilaartjes staan naar mijn stellige overtuiging ook in het boek Hooglied. Daar worden ze 60 helden genoemd. 60 helden van Salomo. Ik weet niet of u die link ooit gelegd hebt, maar dat is misschien wel een hele mooie. Tenminste, ik vind het mooi, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat jullie dat allemaal direct overnemen. Dat bedoel ik ook niet, maar het is een omheining. Rondom het huis van Jahwe, rondom de plek waar de Heere woonde, waar hij ook wilde wonen te midden van zijn volk, was dus een omheining. En dat moet u een keer vergelijken met de muur van Nehemia. Weet u wel, binnen de muren van de stad, daar stond het tempelcomplex. Daar was de tempel, daar werd de Heere gediend, daar werd de Heere geprezen. Oh, dankjewel. Nou, u krijgt het al live mee, dat is de techniek. Prachtig, u kunt het zo zien. Maar die kleine duidingen die je nu voor je hebt, van een muur eromheen, dat is eigenlijk de inwijding van de muur. Daar lazen we samen over, weet u nog? We hebben vanavond in Nehemia 12 gelezen dat er een moment is gekomen dat die muur klaar was en dat ze over die muur heen zijn gaan lopen. Zingend, lofprijzend, twee zangkoren, twee dankkoren, de een linksom, de andere rechtsom. Ja, natuurlijk zegt u, heb je toch weer verdeeldheid. Je hebt gemeente A en gemeente B. Zit je weer links draaiend, alsof het yoghurt is. Weet ik veel hoe dat zit bij yoghurt, maar daar wordt ook wel eens zoiets van gezegd. Maar ik bedoel alleen maar dat onmiddellijk dan lijkt alsof het weer verdeeldheid is. Weet je wel? Ja, toch weer anders. Maar linksom of rechtsom, je kwam wel bij de ingang uit. Linksom of rechtsom, je komt in het huis des Heren uit. En dat gebeurde ook. En Esra liep aan de linkerkant linksom en Nehemia liep met die van hem waren aan de rechterkant. Echt hoor, dat waren dus de beide mannen die daarvoor opliepen. En die brachten dus dat gezelschap in het huis des Heren. En daar zongen ze met elkaar. Helemaal geen scheiding meer, geen linkerkant en geen rechterkant. Onder leiding van Jesraja, en dat betekent ook nog die naam, de Heere verschijnt. Nou, de Heere verschijnt. Dan ineens ga je zien hoe schitterend het is. Maar stel nu eens dat u dit even vast kunt houden. Dat u die inwijding van die muur dus eigenlijk ziet als een soort omheining rondom. Je kunt best de Heere dienen zonder zo'n omheining. Maar de gevaren zijn groot. Waarom deed Nehemia nu zijn uiterste best om die muur overeind te krijgen? Over die poorten en over de grendels en dat ze op tijd dicht moesten en dat ze niet te lang mochten openblijven. Al die voorschriften, al die dingen die we hadden, waarom nou? Omdat er vandaag de dag niet alleen oorlog is in Oekraïne, maar dat er oorlog is in het getuigenis van God op aarde, omdat de duivel zijn uiterste best doet om zijn bommen, zijn granaten binnen te schoffelen, binnen te brengen en verwoestende dingen aan te richten. En er zijn beschadigingen, er vallen slachtoffers en er zijn vluchtelingen. Dinsdagmiddag, Nijverdal, bezoek. 2 vluchtelingen, gewoon uit Nederland, uit hun gemeente gevlucht, ergens in het westen van ons land, van ons uitgedacht. Compleet kapot, beschadigd, beschoten. Trouwe mensen, ik heb ze beide mogen dopen ooit, daarom komen ze weer tegen. Zijn dat de enigen? Nee, dinsdagavond. Dit was dinsdagmiddag. Ander deel, in het noorden een beetje. Beschadigd. Kapot. We horen nooit meer iets over de Heer Jezus. We zijn op de vlucht. Bij ons is het eten schaars. Ik heb het niet over de Oekraïne of over oorlogsgebied A of B of C. Maar gewoon over kerkelijke kringen. Geen eten meer. We horen nooit meer iets over de Heer Jezus. Verlangen naar voedsel. Ik hoop dat u het pakt. Dit verhaal is niet zomaar iets. Dit is model voor iets. Dit staat als een model voor een herbezinning, een herleving. Opnieuw beginnen. En dat opnieuw beginnen kan vanavond. Dat kunt u nu meemaken. Ik heb daar zulke frappante voorbeelden van dat ook gebeurt. Ook in Nederland vandaag de dag. Gelukkig wel. Het is niet alleen kommer en kwel. Het is niet alleen dat er bommen en granaten en vluchtelingen zijn. Er zijn ook momenten en er zijn ook situaties in Nederland dat er een opwekking gaande is. Want het begint met het kijken naar de Heer Jezus. Ik zei vanavond, ik had het boek van Arie gelezen over. En Wilma heeft daar een vers in geciteerd, een lied in geciteerd van de Gator Vocal Group. Worden gezongen door Greatly Blessed en andere zanggroepen. En dat lied is ook geciteerd in de Engelse taal, He is Here. En even heel kort bij elkaar gebracht. Hij is hier, hij is zo dichtbij. You can touch him. Je kunt hem aanraken. En als je hem aanraakt, ben je nooit meer dezelfde. Dat is uit dat lied. Het is jullie getuigenis. Maar het is zo waar. Toen ik de Heer Jezus heb leren kennen en hem mocht aanraken, toen ik mijn hand mocht leggen op het offer, dat is geloven. Je hand leggen op het offer. Je één maken met het offer. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus. U vindt dat Thomas dat gedaan heeft? Ja, nou, u gaat daar gelijk een theologische verhandeling bij houden. Ja, dat is Israël in herstel. Hupsakee, daar is de zegen alweer weggeschoven. Maar dat is alweer verplaatst naar Israël. Doe dat nu eens niet. En ga nu eens zeggen met Thomas, mijn Heer en mijn God. Leg je hand er eens op. Echt, zeg het, Heer Jezus, dank u wel dat u dat wilde doen. Maar als je hem aanraakt, ben je nooit meer dezelfde. Vanaf dat moment is het nieuwe leven begonnen. Vanaf dat moment is het verlangen aangestoken om meer van hem te leren kennen, meer van hem te zien en om dichter bij hem te komen. Dat gebeurt. Dat gebeurt echt. En dat gebeurt ook. Toen moesten de levieten en de priesters, met name de priesters, met z'n allen, Aaron en alle zonen, waren toen nog niet zoveel, een stuk of 5, moesten hun handen leggen op de kop van het brandoffer, op de kop van het wijdingsoffer, op de kop van het zondoffer. Daar stonden ze, offertje 1, 2, 3. En ze maakten zich één met het offer. Handoplegging is altijd één maken met. Ook als het om handoplegging gaat, bijvoorbeeld inzegening van oudsten of zieken. Eén maken met. Maar als je hem aanraakt, is het nooit meer hetzelfde. Die mevrouw die 12 jaar ziek was, alles aan medicatie heeft verspild. Hij heeft maar één ding gedaan. Ik moet de zoom van zijn kleed aanraken. Heeft ze gedaan. Vanaf dat moment was ze nooit meer hetzelfde. Anderen, precies hetzelfde. Wat gaat er gebeuren in de toekomst? Ik mocht er gisteravond iets over zeggen. We hadden het over het boek Zacharia en Vroom's Hoop. Ik ga me niet om die locatie. Maar hoofdstuk 8. Dat er ooit een Joodse man zal zijn. Een Judeese man zal zijn. En ze willen hem allemaal aanraken. Ze willen hem allemaal aanraken. En ze gaan het duizendjarig vrederijk in. Ze zijn nooit meer hetzelfde. Maar jij en ik dan. We zijn zo vertrouwd met taal. En misschien wel met termen. Dat we zeggen, ja, Heer Jezus. De Heer Jezus, hij is in ons midden. Maar hoe dan? Wat bedoel je dan? Wat ervaar je dan? Zou je nu vanavond een keer willen zeggen, Heer Jezus, dank u wel. Dat is een plek waar u bent, waar u woont. En die plek die wordt belaagd, die wordt beschoten. Die wordt op alle mogelijke manieren onder vuur gehouden. En dat is, godzijdank, een bescherming om ons heen. Vind je het niet geweldig dat er mensen zijn die waarschuwen, die zorgen, die poortwachter zijn, die de deur op tijd dicht doen en die ook de deur weer open doen om binnen te laten. Dat er mensen zijn die over de schatten echt waakdienst hebben. Die, zoals we hebben het samen gelezen, over de voorraadkamers bezorgd zijn. Nou, dat is hoog tijd. Want de voorraden ontsnappen ons. De mooie dingen van de Heer Jezus worden weggestolen. Die worden weggekaapt. En we houden niets over. Dat is onze tijd. Precies dezelfde dingen. Wat fijn dat er ook momenten zijn dat we met het woord van God bezig mogen zijn. Dat we ons mogen voeden met de Heer Jezus. Dat we dichter bij hem mogen komen en nog meer van hem mogen gaan zien. Ik vind het een bijzonder stukje model. Vandaar dus model van een opwekking. Vandaar die term. Deze opwekking kunt u nu meemaken. Kunt u vanavond al meemaken. Kunt u meekrijgen. Niet van mij, van ons, maar van Gods geest die dit in je hart wil leggen. En er iets in jou mee wil gaan doen. En dat gebeurt. Maar je bent nooit meer dezelfde. Dit verandert. Net zo goed als jouw bekering je ommekeer naar hem toe alles op zijn kop heeft gezet. Eertijds, maar nu. Duisternis, nu licht. Het prachtige verschil tussen A en B is heel duidelijk zichtbaar. En die buitenkant die is op zich misschien niet aantrekkelijk voor de bühne, voor de mensen. Die zeggen, ja, dan mag je dit niet meer en dan moet je daar, zus. Nou, fan. We staan er bol van om overal voorschriften van te maken. Dat is allemaal al gebeurd, dat is niet nu begonnen, dat is al eeuwen aan de gang. Denk maar aan de Heer Jezus, hoe die afgerekend werd omdat hij op Sabbat tegen iemand zei, neem je bed op en wandel. Nou ja, dat mocht helemaal niet. Dat kan toch niet? Johannes 5, weet u wel. Die man lag al 38 jaar ziek in Bethesda en komt in aanraking met de Heer Jezus. Ja, maar hij die mij gezegd heeft, ja, dat veranderde alles. Die man die denkt, ja, je kunt maar wat. Die blind geborene van Johannes 9, ook op Sabbat, krijgt ook een probleem, krijgt een complete uitsluiting uit de kerkelijke gemeenschap van toen. Hij werd buiten geplaatst. Ja, zeg maar, die mij gezegd heeft, was je, en ik ging, en ik ben gewassen, en ik zie. Dat kan toch niet iemand van de duivel zijn? De Heer Jezus. Nou, al die voorbeelden, en sindsdien is het niet anders geworden, want de duivel wil alleen maar verstrooiing. Zoals er allerlei nepnieuws vandaag wordt verstrooid. En misschien is het ondergaan van een prachtig oorlogsschip van gigantische waarde wel onzin. Misschien is het wel bedacht, misschien is het wel leuk. Maar het wordt over je uitgestort. Dat is één voorbeeldje van vandaag. Alles wordt op zijn kop gezet. Door de vader van de leugen. De mensenmoorder van de beginnen. Dat is de tegenstander. Maar jij moet terug. En het is zo bijzonder dat je nu met een stukje tekst uit de Bijbel zegt, oh ja. Ik probeerde te zeggen hoe ik zelf ooit tot dat bewust zoeken gekomen ben naar de Heer Jezus. Dat was niet omdat ik een preek hoorde. Ook niet omdat ik een boek las. Ook niet omdat ik in de samenkomst kwam. Want ik kwam alleen in de kerk waar onze dominee nog voorging. Dat was een christen overigens. Daar ben ik echt zeker van. Later heb ik met hem gepraat en ook mogen bidden zelfs. Dat laat me los. Maar hoe dan ook, niet de theologie en ook niet een stukje kerkelijke structuur, maar de praktijk van een van de gelovigen. Het gedrag, dat was het. Daar loop je tegenaan. En als je er tegenaan loopt, dan denk je, dat moet iets zijn. Maar als je die route volgt, kom je gegarandeerd uit bij het huis van God. En dan kom je het offer tegen. En daar verandert alles. En als je hem ontmoet hebt en een aanraking met hem hebt gehad, is het nooit meer hetzelfde. En dat is zo. Zou je willen proberen om die muur die Nehemia eromheen zet, eens een keer als dit, als een omheining, als een soort afbakening van het terrein, van het gebied. En we noemen dat wel eens, ja, dat is het terrein waar onze Heer Jezus gediend wordt. Ja. Dat is niet buiten, want daar wordt de Satan geëerd. Daar is hij overste van deze wereld. Nog steeds. Maar dat is ook een terrein waar hij heer is. Wat bedoelde Satan dan te doen? Nou, hij probeert dat terrein waar hij heer was, om dat terrein te verkleinen en om daar zoveel ruimte in te schoppen en zoveel verdeeldheid te brengen en zoveel wanorde en discussie, dat het niet meer over hem gaat, maar dat het over wat anders gaat, over onszelf. Eerste stuk, die inwijding van de muur. Tweede stuk van de tabernakel, en daar wou ik graag naartoe, staat er nog steeds, is het eigenlijke gebouw. En dat eigenlijke gebouw, dat bestaat uit 48 berderen. Moeilijk worden, gewoon planken. Maar goed, 5 meter hoog, 75 centimeter breed, aan elkaar. Ook van acacia hout, bikkelhaard, niet te bewerken. Echt onvoorstelbaar dat uit zulk hout ooit iets geschikts zou kunnen worden gemaakt voor het huis van God. Maar overtrokken met goud, helemaal niet meer de oude situatie, maar een volkomen nieuwe situatie. Het oude is voorbij gegaan. Je staat er heel anders voor, op een zilveren ondergrond. En je gaat met elkaar dat doek ophouden, dat onderste doek. Alleen dat onderste doek, dat witte doek wat daar nog, nee, niet dat gekleurde met die cherubijnen erin. Dat onderste doek, dat is dat is het enige wat tabernakel is. En daar hou je omhoog. Er zitten 5 van die stroken aan elkaar en nog een keer 5. Er zitten blauw-purperen lussen aan de ene stroken en ook aan die andere aan elkaar geknoopt. Er zit een gouden haak om de ene aan de andere te verbinden. Zal ik het voorzichtig zeggen? Dan zie je het Oude Testament en dan zie je het Nieuwe Testament. Moeilijk? Nou, ik wil het wel heel precies uitleggen. Maar het is echt zo. Ik hou vol. En wat dan van het Oude Testament? Het mooie van de Heer Jezus. En 5 van die stroken van het Oude Testament corresponderen exact met de 5 stroken aan de andere kant in het Nieuwe Testament. Precies. Zal ik u 1 voorbeeld noemen? Als de Heer Jezus in Johannes 8 bij de schatkist zit, hebben ze dan ooit afgevraagd waar hij op dat moment zat? Ik wil het heel voorzichtig zeggen. In het Oude Testament, en het begin van het leven van Isaac, ging Abraham met Isaac waar naartoe? Nou, naar de berg Moria, die had de Heere God heel precies geduid. En daar heel precies op die berg een plek aangewezen. En daar heeft Abraham een altaar gebouwd. En daar lag Isaac gebonden op dat altaar. En op het moment dat Abraham zou gebruik maken van dat mes in zijn hand, zei God: stop.
God zal zichzelf een lam als brandoffer voorzien, Isaac. Daar, op de berg des Heren, zal erin voorzien worden. Hebt u, ja, die heb u. Dat heb u heel vaak gehoord. Maar nu, waar stond de tempel in Jeruzalem? Waar was Nehemia bezig? Daar, op die berg Moria. Echt is te bewijzen hoor, echt met teksten. En waar stond die schatkist waar de Heer Jezus zat en onderwijs gaf? Nou, dat is daar, waar toen het altaar stond. Waar Isaac lag. En nu ging het in Johannes 8 over de discussie, zijn we kinderen van Abraham of niet? Zei die Jezus, nu zeg ik het met mijn eigen woorden, een beetje te plat. Ik zal even de schatkist open doen. En een van die schatten eruit halen. En toen zei de Heer Jezus, Abraham verheugde er zich in dat hij mijn dag zou zien. Welke dag is dat bedoeld? Dat God zichzelf een lam ten brandoffer zou voorzien. Dat is daar gebeurd, in die tempel. Ziet u dat het Oude Testament, Genesis 22, precies tegenover Johannes 8 in het Nieuwe Testament ligt? Er zit een gouden haak tussen. Een goddelijke verbinding. Met blauw-purperen lussen. Ik weet niet of u van beelden houdt, maar dit is zo uniek. Zo warm, zo heerlijk, zo genieten. En ik wil doorgaan. Er waren allemaal van die beelden. Tientallen. Probeert u het dus. En nu komt u bij het eigenlijke rapport. Dus het tweede stuk in Nehemia 12. Dan gaat het ineens over de dienst van levieten en de dienst van priesters. En dat is nu precies die 48 berderen. Die 60 stonden voor die 60 helden van Salomo. U hebt het nog. En die 48 staan voor de 2 keer 24 priesterorden, 24 en 24 zangorden. Oh, waar gaat het hier over in Nehemia 12? Over priesterdienst en over zangdienst. U hebt het hier. Ja, dat is iets verder dan ja, gewoon lezen. Misschien, maar niet op zijn Duits gezegd hineinlezen. Want dat bedoel ik niet. Niet er iets bij instoppen. Maar om dat wat God zelf in dit prachtige boek Nehemia heeft opgeslagen. Om dit als een schat uit die schatkist te halen. Zoals er toen bewakers waren om de voorraadkisten, om de voorraden, om de schatten van Yahweh vast te houden. Zo wil ik eigenlijk bovenop die schatten zitten. Maar niet om het voor mezelf te houden, maar om het je een beetje te vertellen. Een klein beetje nog maar. Misschien word je enthousiast en ga je ook zoeken. Zeg je, ik wil naar die schatkamer. Nu, dat klopt, zegt de Heer Jezus. Want als je de dingen van de Heer Jezus hoort, Matthäus 13, vers 52, Matthäus 13, vers 52. Als je al die informatie van de Heer Jezus hoort, dan ben je gelijk aan iemand die een schat heeft. En die kan uit zijn schat nieuwe en oude dingen tevoorschijn brengen. De Bijbel. Dat ineens komt een oud verhaal, een oude geschiedenis, wordt naar boven gehaald. En het is alsof het vandaag gebeurt. Alsof het nu aanwezig is. Nehemia 12 vertelt u dat er zangers zijn die continu bezig zijn met het zingen. Vertel dat er priesters zijn die continu bezig zijn. Dat zijn die 48 van die berderen. Die zijn continu bezig met de dienst naar hem toe. Niet de uitstraling naar buiten. Je loopt tegen anderen aan. Die anderen brengen je interesse bij. Geven je het verlangen misschien om ook. Ja, wat jij hebt, dat wil ik ook wel. Of dat wil ik ook. Of heel precies. Dat zoek ik, dat hoor ik heel vaak. Die anderen komen dichterbij. Maar die komen uiteindelijk in het gebouw van de Heere terecht. Dat is niet onze club. Dat is niet onze boekhouding. Dat is waar de Heer Jezus is. 2 of 3 in de naam van de Heer Jezus. Nou, wees voorzichtig. Maar wees ook dankbaar dat het wel zo is. Prachtig dat u zo naar Nehemia 12 kunt kijken. En dat u al die opsommingen die daar te vinden zijn, een keer mag overnemen. En nu terug. Stel nu dat u vandaag voor de Heere zou willen functioneren. Wat betekent dat? Nou, dat gaan we met blijdschap langs die muur eromheen. Al die pilaatjes bij langs. En misschien heb u daar wel een naam bij. Oma, zussen daar, tweeling gins, afstamming van. Ik ken er genoeg. Ik heb wel eens mijn best gedaan om de 60 helden van Salomo een naam te geven. En dat weet u, dat heb ik ook een keer hier geprobeerd. En de eerste die dan voor mij genoemd wordt, is een oude vrouw. Mijn moeder in de geloof, Tante Marie. Geen preker, maar ze sprak ongelooflijk veel. Maar over hem. En als je er kwam, ging over hem. Ik heb in haar gezien dat er iets bijzonders was. En ik ben ervan overtuigd dat zij een van die mensen is die misschien wel onnoemelijk beloond wordt als ze voor de rechterstoel van Christus staat. En haar man, eenvoudige man. Hij was ook trombonist van de Woudklank, van een fanfare gezelschap waar ik ook was. Nou, het was niet zo'n beste muzikant. En erg muzikaal was hij ook niet. Het enige wat hij kon, had een klein harmonicaatje, zo'n trekorgel, zoals dat genoemd werd, met alleen maar paar toetsjes. Nou, en alleen maar wat Johann Strauss ooit gecomponeerd heeft, 3/4 maat, dat is het enige. Alles. Maar alles werd op 3/4 maat. Maak geen moer uit. Zingen. Heb je ooit iemand ontmoet als je binnenkomt als spreker? Ik was toen ook al fulltime bezig. En dan kom je binnen op zijn grunners. Wie moet eerst in zijn zingen, jong? Helemaal niet goede dag, hoe gaat het, goede reis gaat. Niks, geen toeters bellen. Wie moet eerst in mijn zingen, jong? Daar heb je die zangers, toch? Waar zijn ze dan? Ja, natuurlijk. Misschien zing je wel vals. We hadden een Stapors, een zus, die vreselijk zong. Maar ze zei, ik zing voor de Heer. Geen gezeur. Maakt het uit. Ik zing er niet voor u, zei ze op zijn plaats. Ik zing voor de Heer. Nou, daar moet je mee doen. En het was zo. Maar waar is dat spontaan? Hè? Waar nog? Ja, dan zegt ze, ja, maar ja. Tegenwoordig met, ja, ik weet het wel. Tegenwoordig is alles anders. We hebben allemaal ingeblikte zingers en zangers en zo. En dat is de enige die nog wat kunnen doen. Ja, ik bedoel dat op cd vastgelegd. Maar dat spontaan zingen en voor hem. In een klooster zongen ze niet zo goed. Maar ze zongen wel, al die broedertjes. En toen kwam er een nieuwe monnik. En die was erg muzikaal. En die zei, jullie moeten dat anders doen. Ik zou jullie wat les gaan geven. Heeft hij gedaan. Heeft zijn uiterste best gedaan. Heeft er een prachtig koor van gemaakt. Toen kwam de bezoeker, de hemel. Kwam een engel op bezoek. Zingen jullie nog wel eens? We horen jullie niet meer. U pakt hem wel, hè? Je kunt het zo mooi maken dat het hart niet meer meekomt. De nadruk ligt hier op zangkoren. Hier, in dit ons hoofdstuk. En dat is een opwekking. Maar doe het dan. En ga dan. En laten we alsjeblieft doorgaan. En vervolgens was ook een hele groep priesters die naar de Heere toe iets gingen brengen. En nu spreek ik je aan. Wat heb je vandaag aan hem gebracht? Nou, niet klacht op klacht. Niet ja, onze kinderen of kleinkinderen, achterkleinkinderen. We hebben een hele gebedslijst morgens. Maar wat hebben we hem gebracht? Heb ik de Vader vandaag bedankt voor het prachtige van de Heer Jezus? Voor het mooie van zijn werk, van zijn inzet en voor zijn resultaten? Vader, dank u wel voor uw Zoon. Dank u wel voor het prachtige van hem. Dat is aanbidding, dat is iets zeggen, dat is priesterdienst doen. Ja, die waren er toen. Ja, die waren daarvoor professioneel misschien wel voor goed. Nou, nee, niks professioneel. Er waren helemaal geen scholen. Er waren geen Torah-scholen, er waren geen priesterscholen. Er waren helemaal niks. Maar hoe ging dat dan? Ja, ze waren dan van de stam van Levi en ze hadden dus verantwoordelijkheid. En ze liepen 5 jaar mee, volontair. Zouden we dat vandaag noemen. Als ze 25 waren, dan liepen ze mee met een wat oudere priester. Dan zagen ze hoe hij het deed. En als ze 30 waren, dan hadden ze een eigen taak. Zo ging het. Echt, geen flauw hoor. Volontairen. Meegaan. Luister dan. Bent u als iemand geweest die echt aan de Heer God gaat vertellen wie de Heer Jezus is? Als je dat 1 keer meemaakt, ben je dat ook nooit meer kwijtgeraakt. Nooit meer. Dit beklijft. Dit gaat een plekje krijgen. En dat is nu die dienst van priesters. 48 van die berderen. Een buitenste kant. En een binnenste kant. En eigenlijk ligt dat als een soort model hier nu voor je. En nu wordt gezegd, de dienst die zo voor God verricht wordt, die moet je steunen. Daar moet je ook voor offeren. Daar mag je wat voor geven. Nou, dat staat hier ook. Daar wil ik het niet over hebben. Maar dan zou het misschien anders richting mij of naar wie ook uitgelegd worden. Dat wil ik niet. Maar dit moet ook waargemaakt worden. En als daar kosten aan verbonden zijn, nou, dan mag je daar ophoesten. Weet u dat er een moment komt dat u uit de hemel komt als wat wij noemen in het boek Openbaring het nieuwe Jeruzalem. Openbaring 21, vers 9. Dan komt u uit de hemel, dan komt het nieuwe Jeruzalem uit de hemel. En als u hier kijkt in Nehemia 12, het oude Jeruzalem, wat toen net weer zo'n beetje gezicht kreeg, muur en tempel, komt uit de hemel. Zou alleen al dit, alleen maar Openbaring 21 vers 9 en verder, dat nieuwe Jeruzalem van God door de hemel neerdalend als een diamant van enorme afmeting. Dat komt uit de hemel en dat komt op de Olijfberg terecht. Ja, vlak bij Jeruzalem. En daar zie je de Heer Jezus. Als dat uw en mijn toekomst is, dat we straks hem laten zien en hem brengen naar het aardse Jeruzalem. Dat we hem naar die tempel duwen bij wijze van. Die dan volgens het boek Ezechiël klaar moet zijn. Dan brengen we de Heer Jezus naar die tempel. Dan gaan we hem daar neerzetten. En Jeruzalem heet dan Yahweh Shammah. Ezechiël, allerlaatste vers. De Heere is al daar. Ja, hij is er. Dat doen we. Moeten we zo lang wachten om dit een beetje te realiseren? Nee, we moeten nu beginnen. En nu het verlangen hebben om met elkaar de Heere Jezus die plek te geven. En er zijn meer teksten. Hebreeën 12, vers 22 zegt, Jeruzalem, de hemel, het hemelse Jeruzalem. En daarmee wordt expliciet, dus zonder omwegen, zonder fantasie, wordt de gemeente mee bedoeld. Dat is het hemelse Jeruzalem. En als het hemelse Jeruzalem hier op dit moment in deze zaal zit, toch, u bent de Heer Jezus toch lief gaan krijgen en u hebt hem leren kennen als uw heiland, als uw verlosser. En u hebt vrede met God door het geloof in de Heer Jezus. En u hebt een prachtige toekomst voor u. Maar het is wel annex aan het woord Jeruzalem. Yireh Shalom. Jeruzalem, voorzien in vrede. De Heere zal voorzien. Yireh, Yahweh, Yireh. De Heere voorziet. En dat prachtige, dat komt naar buiten. Galaten 4, 26. Het Jeruzalem dat boven is, dat is onze moeder. Ik ben geneigd om een toespraak over het boek Hooglied te houden en het niet te hebben over het huis van de vader, maar over het huis van de moeder. Ik bedoel dat niet schopperig. Ik wil altijd over het huis van de vader praten, zo vaak als ik kan. Maar er is ook een huis van de moeder. En die wordt in het boek Hooglied heel... En het Jeruzalem dat boven is, dat is jouw moeder. Daar moet je eens aan denken. Nou, dat is best een opgave. En er komt zelfs een moment dat het nieuwe Jeruzalem zichtbaar wordt op een nieuwe aarde. De eerste dingen zijn daar voorbij. En er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de tent van God is bij de mensen. De tabernakel van God is bij de mensen. Zie, het is zo precies alsof die gouden haken aan die tabernakel zitten en dan ineens vasthaken aan Openbaring 21. Maar dat is het ook precies. Dat is de rijkdom van de Bijbel, van het woord van God. Dat hele bijzondere boek, dat hebt u in handen en daar mag u van genieten. En ik hoop ook dat u dat doet. Maar ik hoop dat u vanavond zegt, als ik dit een beetje naar me toe haal, dan is het net alsof er iets verandert. Nou, precies, modelopwekking, dat was onze titel. Misschien heb ik te veel woorden gebruikt, maar ik wil zo graag vertellen dat hier de verandering begint. Hier, bij jou en ook bij mij. Ik wil zo graag de Heer Jezus eren. Ik wil hem dienen. En we hebben zulke kostbare dingen. Die schatkamer. Die voorraadkamers van het huis van God. Nou, die zijn boordevol. En sommigen zeggen, ja, ik heb daar een paar boeken. Die wil ik toch niet graag kwijt. Dat klopt. Of een getuigenis van die. Of misschien wel een toespraak van daar. Of een lied toen. Ik laat dat los. Dat kan heel divers zijn. En dat is ook vaak divers. Maar het is wel het verlangen van ons hart om de Heer Jezus te zien en om van hem te genieten en om er voor hem te zijn. En als dit gebeurt, dan is ook de gemeente die er nu is niet meer dezelfde. Ik kan niet veel zeggen over een project waar we in betrokken zijn op dit moment. Maar ik kan u wel zeggen dat in een vrij grote geloofsgemeenschap in Nederland, waar vele charismatische elementen in te vinden waren en er heel veel gebeurde, dat ze daar op hun knieën zijn gegaan. En dat ze tegen elkaar gezegd hebben, we hebben ons in de luren laten leggen, we houden ons bezig met dit en met dat en met zus en zo. Allemaal charismatische elementen, moeilijk worden, maar van de geest en dit. En we hebben de Heer Jezus uit het oog verloren. We willen terug. Terug. Naar hem. En dat proces is gaande. De opwekking is al begonnen. Daar. De veranderingen zijn zichtbaar. Als je met hem in aanraking komt, blijf je nooit meer dezelfde. Verander je. Innerlijke verandering. Totale ommekeer. En als er één ding belangrijk is vandaag, dan is het terug naar onze Heer Jezus. En Nehemia 12, het zingen, het rondomlopen, maar ook het dienen van, het inzetbaar zijn, priesterdienst doen, levietendienst doen, zangers, levieten. Het hele gezelschap wordt hier eigenlijk neergezet. En u mag uw eigen naam invullen. De Heere zegene u. Vader, dank u wel. dat u ons wilt gebruiken. Dat u ons aanspreekt. Dat u door uw woord, door uw Heilige Geest ook ons hart wilt bereiken en in onze levens iets wilt veranderen. En als we met u in aanraking komen, Heer Jezus, en, ja, dan veranderen we. Dat kan niet anders. Daarom danken we u voor een lied. You can touch him. Je kunt hem aanraken. Maar als je hem aanraakt, you will never be the same. Nooit meer dezelfde. Dank u wel. Dank u dat er getuigenissen zijn, ook hier in deze zaal, die dit zelf hebben geschreven of die dit hebben beleefd. Dank u ook dat u dat aan ons allemaal wilt geven. Juist in deze tijd van verwarringen, van bommen en granaten en vluchtelingen en hongersnood en leugen en donkerheid. Juist in die tijd wilt u ons dit schenken, een model van een opwekking. Zo hebben we dit genoemd. Dank u wel voor Nehemia 12. We prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Amen.